Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Aflevering 2. Misverstanden en mythes.
Met vandaag experten Reginald de Schepper.
Ik ben verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als medisch antropoloog. Ik ben nu op emeritaat. Ik heb altijd wel in de sector van de medisch-sociale wetenschappen gewerkt. En sedert een aantal jaren ben ik gepassioneerd bezig met levensstijl als medicijn.
Nancy Gijzens.
Ik ben levensloopsychologe, loop- en levensstijlcoach, gepassioneerd door de positieve psychologie. Levenslang gezond aan de slag vind ik heel belangrijk.
En Len de Nijs.
Ik ben in 2013 afgestudeerd als kinesist en eigenlijk in de levensstijlbenadering gerold door mijn werk in Melsbroek, waar ik eigenlijk samen met een heel multidisciplinair team begon te werken eigenlijk met levensstijl als doel. En zo is er eigenlijk een projectje ontstaan waar ik nu ook een doctoraat over maak over stress, healthy aging en physical exercise. En dat is verbonden aan de Universiteit van Stirling in Schotland.
Vandaag gaan we het dus hebben over misverstanden, over verschillende stellingen, mythes. En de eerste daarvan gaat over slaap. Daarna gaan we het ook nog hebben over stress, over voeding, over omgeving zelfs. Een beetje over van alles eigenlijk. Alle stellingen die bij levensstijl geneeskunde horen, daar gaan we het over hebben. Ik heb niet veel slaap nodig.
Klopt dat, die stelling, dat je niet veel slaap nodig hebt om genoeg te slapen of goed te slapen?
Dat blijkt eigenlijk geen waar. Mensen denken misschien wel, ik heb geen slaap nodig. Maar men kan dat checken door allerlei proeven, testen te doen. En men ziet dat mensen die te weinig slaap hebben, dat ze cognitief minder functioneren. Dus men is vergeetachtiger, men is niet zo alert. Maar ook bijvoorbeeld de immuniteit gaat erop achteruit. Het aantal natural killer cellen daalt. Dus er zijn heel wat zaken. En op lange termijn is het nog erger, want dan dat versnelt de veroudering. Dus ja, eigenlijk is het toch wel een vuistregel dat je 7 à 8 uur slaap nodig hebt.
Zou het een tip zijn om bijvoorbeeld in het weekend op hetzelfde uur te gaan slapen en op te staan als in de week?
De bedoeling is om eigenlijk zo regelmatig mogelijk te gaan slapen. En het allerbelangrijkste voor een goede en ook in die diepere fases te geraken van je slaap, wilde eigenlijk zeggen dat je een vast ritme moet hebben van opstaan. Dus je wilt eigenlijk altijd ongeveer naar die 7 tot 9 uur per nacht gaan aimen. Maar de regelmatigheid van het opstaan is heel belangrijk. Als je in het weekend later gaat opstaan, dan gaat dat niet goed komen. En dan ga je eigenlijk overdag minder alert zijn. En dan ga je eigenlijk een slaapstoornis opbouwen. En dat willen we niet.
Is het van belang op welk uur dat je gaat slapen? Of dat je nu als je elke dag om 9 uur gaat slapen, of je gaat elke dag om 12 uur slapen, of is het eerder de duur van de slaap die van belang is?
Dus de slaapduur is inderdaad heel belangrijk. Dus tussen die 7, dus proberen te zitten tussen die 7 aan 9 uur. Nu, de regelmaat is ook belangrijk en je gaat het eigenlijk zelf al bij jezelf hebben gevoeld dat jij bijvoorbeeld een ochtendtype bent. Dat wil zeggen dat je vroeg wilt opstaan en dat je die vroege uren eigenlijk meeste focus hebt, meeste energie, meeste zin hebt om dingen te doen. Andersom zijn er mensen die heel laat kunnen opblijven, maar dan gaan die ook later willen opstaan natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk een bepaald chronotype, dat zijn ofwel de vroege vogels, de mensen tussenin, ofwel de nachtuilen. Heel veel van onze scholen of examens of eigenlijk wanneer je naar het werk moet, is eigenlijk gebaseerd op 's ochtends vroeg veel te presteren en veel te moeten doen. Dus in het begin eigenlijk worden die vroege vogels voortgetrokken door de maatschappij zelf. Maar je gaat zien eigenlijk dat als je kijkt naar heel de maatschappij, naarmate je eigen uren kan gaan regelen, ga je zien dat ook de laatavondmensen en de nachtuilen eigenlijk ook kunnen floreren.
Ik val wel goed in slaap na een glas wijn of een tas koffie.
Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze beter in slaap vallen van alcohol, maar dat is dus ook een misverstand.
Wel, misschien val je goed in slaap van alcohol, maar je hebt daarom geen betere slaap. De nacht duurt langer dan het eerste uur. En dus mensen die alcohol gedronken hebben, hebben dikwijls problemen om door te slapen. En tegen de morgen blijkt dat ze dus minder goed uitgerust zijn dan mensen die geen alcohol drinken. Dus daar moet je wel mee oppassen. En met koffie moet je ook oppassen, omdat de halfwaardetijd van cafeïne, dus dat vermindert uit je bloed, dat gaat heel langzaam, dat duurt 6-8 uur om met de helft te verminderen. Dat betekent, als je eigenlijk 2 koppen koffie drinkt om 12 uur 's middags, dat er nog evenveel cafeïne in je bloed zit om 8 uur 's avonds, alsof dat je dan 1 kopje koffie drinkt. Dus je moet daar wel mee oppassen. Sommige mensen zijn gevoeliger voor cafeïne, kunnen toch doorslapen, maar als je geen goede slaper bent, dan pas je beter op met koffie na de middag.
Nog snel even Netflix kijken voor ik ga slapen. Zo erg is dat toch niet?
Dat is niet zo'n goed idee, omdat als je op je scherm naar een serie kijkt, dat dan het scherm straalt blauw licht uit. En blauw licht, dat is typisch voor het begin van de dag. Dat is het licht dat de zon uitstraalt. En dus je geeft eigenlijk het signaal aan je hersenen. Het is volop dag. En dat je wordt dus niet neurologisch klaargemaakt om een goede slaap te hebben. Bovendien, afhankelijk van de inhoud van die afleveringen, als dat zeer spannend is, kan dat vaak nog doorwerken. En het is eigenlijk goed om een soort slaapritueel op te bouwen, waardoor dat je tot rust komt op het einde van de dag. En dat als voorbereiding van een goede slaap.
Zijn er nog praktische tips van de rest over slaap of dingen die jullie zelf ervaren die daar misschien wel een positief effect op hebben?
Ja, ik denk dat we nog heel veel tips en tricks kunnen geven. Maar daarvoor zijn de volgende podcast. En er komt zeker een expert langs om te praten over slaapproblemen en hoe we dat met levensstijl kunnen aanpassen.
Oké, prima. En dan gaan we nu over naar stress.
Meditatie, dat is altijd zweverig.
Wel, dat dacht men lange tijd. De echte harde wetenschappers stonden daar sceptisch tegenover. Maar met onze apparatuur tegenwoordig, ik denk bijvoorbeeld aan de hersenscans die men kan maken, allerlei fysiologische metingen. Daaruit blijkt uit werkelijk honderden studies dat meditatie echt een effect geeft, een meetbare effect. En dat dat het zelfs is, hoe meer je mediteert, hoe beter het effect is. Natuurlijk, er zijn ook praktische grenzen, maar laat ons zeggen dat 10 à 20 minuten meditatie per dag heel gunstig is. En veel mensen, dat is ook een misverstand, zeggen ja, ik heb geen tijd om te mediteren. Wel, deze mensen zijn het net die vooral nut hebben aan meditatie, omdat dat zijn mensen die werkelijk rennen van het ene naar het andere. En meditatie is eigenlijk een moment om een keer die wedloop van het ene naar het andere te onderbreken en een 20 minuutjes tot rust te komen. Dus ja, dat is zeer nuttig.
Mijn gedachten gaan te snel voor meditatie. Ik kan het niet.
Ja, inderdaad. Ik heb daarover een leuke anekdote. In de familie, het was een familiefeestje. En mijn onkel zei tegen mij, ja Len, ik volg u wel in heel dat levensstijlgedoe. Maar ja, meditatie, ja, dat snap ik toch niet. Dat is echt, daar kom ik niet bij. En ja, ik vind dat wel zweverig en ik snap het niet. En ik zei van oké, maar ik dacht ook dat dat zweverig was. Maar laten we eens zien wat je eigenlijk net allemaal doet. 'S Avonds ging mijn onkel slapen. En overliep die gewoon zijn hele lichaam, hoe hij lag in bed. Hij voelde zijn lichaam op de grond liggen, zijn hielen, en zijn benen, zijn rug. En zo ging hij eigenlijk heel zijn lichaam af. Dan zei hij dat hij gewoon, ja, hij mediteerde niet, maar hij was gewoon met zijn ademhaling bezig. Zijn buik omhoog als hij inademde, zijn buik naar beneden wanneer hij uitademde. En ja, en dan maakte hij eigenlijk een wandeling in zijn gedachten. En ik zei, ja, oh Mathieu, dat is exact meditatie. Dus meditatie is niet in een donkere kamer gaan zitten met die armen van die benen gekruist en met een kaars in je oren of zo. Dat is echt gewoon, ja, je lichaam en je geest eventjes tot stilte brengen. En wij hebben zoveel impulsen op één dag dat je zeker kan stellen dat eigenlijk iedereen meditatie of een moment van stilte kan nodig hebben op een dag. En als dat in uw planning past om dat 2 minuten te doen per dag of 20 minuten of 3 uur, zolang je maar iets hebt wanneer je een bepaald moment hebt wanneer je eventjes je gedachten kan stilzetten, is dat eigenlijk al gewonnen.
Meditatie kunt je ook zelf invullen. Bijvoorbeeld gaan wandelen aan zee en luisteren naar de golven van het water kan ook heel rustgevend werken.
Een gezonde levensstijl, dat is te duur voor mij.
Ik denk dat ieder voor zijn eigen budget kan uitmaken wat dat hij kan doen aan de levensstijl. Je kunt natuurlijk je ontspannen en naar dure cursussen gaan om zaken te veranderen, dure kooklessen, maar je kunt ook zelf beginnen gezond koken en er je aan zetten. Hetzelfde voor bewegen, ofwel ga je naar een dure sportclub, maar je kunt zelfs al als je dagelijks een wandeling doet, zelfs het openbaar vervoer neemt bijvoorbeeld in plaats van de wagen, dan doe je zelfs besparingen in sommige gevallen. Het hangt er eigenlijk wat van af, dus het is wel een keuze. En ja, daarom denk ik dat levensstijl is volgens mij persoonlijk aan te pakken. Hangt af van je karakter, je omgeving ook. Als je met de hele familie zaken wilt inzetten, dan moet je dat kunnen bespreken. Ja, er zijn heel wat factoren die meespelen. Maar het hoeft niet altijd duur te zijn.
Maar ik begrijp de mensen, ze hebben wel een punt als ze zeggen dat dat duurder is. Omdat je hebt werkelijk, als je kijkt in supermarkten, bepaalde voedingswaren zijn bijna schandalig goedkoop. En eigenlijk zeer ongezond. En daar ligt er misschien ook wel een taak van de overheid om via belastingen te corrigeren. Een van de mogelijkheden is het invoeren van een suikertax, waardoor dat de ongezonde producten wat duurder worden. En dat kan men dan gebruiken om de gezonde producten goedkoper te maken. En men heeft dat in het buitenland al toegepast en dat blijkt een effect te hebben. Dat zorgt ervoor dat er minder overgewicht is, dat er daardoor minder obesitas is. Dat heeft dan gevolg minder mensen met diabetes, dus kostenbesparing in de gezondheidszorg. Dus er is daar wel een taak voor de overheid ook om een gezonde levensstijl aantrekkelijk en goedkoper te maken.
Dus dat ligt dan weer bij de omgeving?
Ja.
Levensstijlgeneeskunde is alternatief en niet wetenschappelijk onderbouwd.
Ik denk dat dat misschien het misverstand is dat we het eerste willen counteren zelfs.
Een van de zaken waar we echt mee geconfronteerd werden. Ik heb daarover gesproken met verschillende mensen van mijn universiteit. En telkens voelde ik toch zoiets van, ja, maar dat is een beetje zo alternatief. En ja, het enige dat daartegen helpt is de mensen te tonen wat die studies aangetoond hebben. En sommige van die maatregelen kunnen wel soft klinken, maar eigenlijk zijn de resultaten op basis van die 7 pijlers onderbouwd door door tal van belangrijke studies die gepubliceerd zijn in de toptijdschriften. En in mijn boek verwijs ik naar de literatuur. En ja, het is een misverstand. We moeten er ook wel zelf goed op letten dat we ons houden bij de evidence-based medicine en dat we niet vervallen in te veel praktijken die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Het is inderdaad zo dat levensstijl als medicijn al in meerdere toptijdschriften is gepubliceerd en bewezen is dat het eigenlijk helpt en dat het dus zeker geen pseudowetenschap is. Zo kan je bijvoorbeeld, en we zullen die studies ook in de show notes zetten, dat er verschillende studies aanduiden dat type 1 en type 2 diabetes, dat je dat eigenlijk kan aanpakken met levensstijl, of dat je kanker kan gaan aanpakken met levensstijl. En een belangrijke kanttekening daarbij is dat de levensstijl als medicijn absoluut niet de klassieke geneeskunde en de pillen of de scans moet gaan vervangen. Het kan eigenlijk perfect samen gebruikt worden. En we gaan ook andere experten in de podcast halen die daar veel beter over gaan uitleggen en zeer pathologie specifiek. Maar het is niet het een of het ander. Je kan heel goed pillen gebruiken om je bloeddruk aan te passen of je suiker aan te pakken en dan nog eens levensstijlfactoren gaan gebruiken om dat eigenlijk een meer complementair effect te geven.
Dus we mogen de klassieke geneeskunde zeker niet verwaarlozen binnen de levensstijlgeneeskunde.
Nee, het is gewoon een onderdeel van de klassieke geneeskunde. Het is niet een soort iets naast de klassieke geneeskunde. Het zou moeten onderdeel zijn. En gelukkig is er nu een beweging bezig vanuit de studentengeneeskunde zelf, die vragen waarom krijgen wij niet meer te horen over voeding, over het effect van beweging. En er is een vraag van onderuit, van de studenten, om die levensstijlgeneeskunde meer te integreren in het curriculum, in de opleiding geneeskunde. En dat is hoopgevend, dat is toch wel een teken dat er zaken aan het veranderen zijn.
Dan ga ik nu over naar het volgende onderdeel, voeding. Want daar bestaan ook weer heel veel misverstanden over.
Ik eet suiker met mate.
We hebben vorig jaar het punt bereikt dat de meerderheid van de Belgische bevolking overwicht heeft. Dus als je zegt van ja, je moet doen wat dat de meeste mensen doen en dat is dan met mate eten, ja, dan kom je uit op overgewicht. Het blijkt dat we meer dan 40 kilo suiker per jaar consumeren. Dat is ongeveer 10 keer meer dan 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Dus ons lichaam is daar niet op voorzien. Vandaar dat we dat begrip, dat we daar wel wat mee moeten oppassen met mate. Het is natuurlijk wel zo, oké, met mate is goed, maar in onze maatschappij is het dikwijls zo mateloos geworden dat we toch moeten die trend proberen wat te doorbreken.
Ik geloof niet dat voeding een helende kracht kan hebben.
Ja, voeding is voor iedereen sowieso een heel persoonlijke keuze en heel veel voeding heeft ook voor bepaalde mensen een heel goed effect en voor andere mensen een neutraal of een slechter effect. Nu, de meest krachtige studie die ik ken is eigenlijk de studie van Dean Ornish, die eigenlijk heeft gezorgd dat mensen met hart- en vaatziekten die in de studie kwamen en die werden gezet op een onbewerkte plantaardig dieet, dat die eigenlijk ik denk tot 80-90% genezen werden of minder symptomen hadden. Dus dat is een heel stevig onderzoek om te bewijzen dat voeding echt wel als medicijn kan dienen. Vooral plantaardige voeding is sowieso een goed idee. Als je bijvoorbeeld mikt om per week 30 verschillende soorten plantaardige voeding te gaan innemen, dan ga je eigenlijk een heel goed effect hebben op je darmbacteriën en je microbioom. Dat is heel belangrijk voor eigenlijk het hele systeem gezond te houden en te krijgen.
Ik krijg beweging niet in mijn dag gepast.
Ja, men denkt soms beweging, dat is sporten. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook beweging integreren in je dagdagelijks leven. En dat kan bijvoorbeeld al voor de hand liggende zaken zijn, de trap nemen in plaats van een lift. Je zou, het is opmerkelijk hoeveel beweging je kunt verkrijgen door bijvoorbeeld als je op de tweede of derde verdieping werkt, om telkens daar de trap naartoe te nemen. Ook ja, andere vormen van beweging. Je kunt wandelen naar je werk bij de bushalte. Eén bushalte vroeger afstappen en een stukje wandelen. Dus alle beetjes helpen. En als je aan een half uur flink stappen per dag komt, dan heb je toch al een grote gezondheidswinst.
In mijn onderzoek, waar ik mee bezig ben momenteel, is eigenlijk te gaan kijken naar inactiviteit. En je zal zien dat eigenlijk als je wilt gezond gaan ouder worden, dat het niet alleen belangrijk is dat je aan die 150 minuten fysieke activiteit komt, maar dat je zo weinig mogelijk gaat neerzitten, zo weinig mogelijk niks doet. Wanneer je bijvoorbeeld een zittende job hebt, om het kwartier een keer recht te gaan staan, je armen uitstrekken, een paar squats te doen en terug verder te doen. Is 20 minuten te moeilijk? Zet je alarm dan om het uur. Om het uur doe maar belachelijke oefeningetjes of doe een pompje. Alles kan eigenlijk helpen om die zittende, om die inactiviteit te doorbreken. En dat kan wel eens het elixir zijn voor een langer leven. Langs de andere kant is er ook een heel leuk concept en dat is eigenlijk een staande vergadercultuur. Wanneer we vergaderingen doen, post-corona, wanneer het terug mag, wanneer we allemaal samen zitten, dat het eigenlijk niet zo ongewoon wordt dat er een keer iemand recht staat en een keer een beweging doet. Dat dat niet als raar wordt bevonden, maar dat er eigenlijk wordt aangeraden dat je tijdens lange vergaderingen ook gewoon eens recht staat, een beetje stretcht en terug gaat zitten, weer al om die inactiviteit en dan zit het gedrag zo laag mogelijk te krijgen.
Het is ook zo, eventueel om dynamiek in een meeting te geven, kunnen mensen ook buiten gaan vergaderen. En bijvoorbeeld op een leuke plek gaan wandelen en dan komen er ook wel, dat creëert toch wel wat extra creativiteit en nieuwe ideeën die loskomen door een keer naar buiten te gaan wandelen in plaats van stil te zitten, mooi te luisteren naar één persoon die spreekt.
Ik hoor overal dat er schadelijke stoffen in voeding en cosmetica zitten. Maar daar kan ik toch niks aan doen?
Inderdaad, schadelijke stoffen zitten eigenlijk overal tegenwoordig in onze maatschappij. En dat kan een beetje overdonderend worden om dat allemaal te gaan aanpakken. En als je dat voor het eerste keer hoort. Nu, wat ik wel al kan aanraden is bijvoorbeeld om de app Yuka te downloaden. Dat is Yuka. En als je in een winkel staat en je scant dat product met die app, dan gaat die app meteen zeggen wat voor product of wat voor schadelijke stoffen er net in gaan zitten. En dat is gewoon uw tandpasta bijvoorbeeld, koop van die natuurlijke tandpasta. Dat is even goed verkrijgbaar in het Delhaize. Je kan uw dingen opwarmen, uw eten opwarmen, kan je in glazen kommen doen in plaats van in plastieke kommen. Je kan ook gewoon kijken naar de voedingslabels, maar eigenlijk ook alle producten kan je ook weer inscannen met die app.
Ja, misschien omdat Len nu naar die app verwijst, die werkt ook voor cosmetica. En vooral in cosmetica zitten er heel veel stoffen die verdacht zijn of die zelfs waarschijnlijk met een hoog risico op bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En dus ook daarmee moet je oppassen. Het is niet enkel via voeding dat je gevaarlijke stoffen binnenkrijgt. Het is ook via je huid door cosmetica te gebruiken. Het is via de binnenlucht en ook de buitenlucht. Fijn stof, bijvoorbeeld nu van houtkachels en al, is ook zoiets. Dat zijn allemaal zaken waar je mee moet opletten. En een goede tip is om bijvoorbeeld elke dag je huis, je woonruimte, 10 minuutjes te verluchten. Dat is ook trouwens goed voor COVID tegenwoordig.
Ik wou nog één ding toevoegen aan die schadelijke stoffen. Dat je niet helemaal paranoïde moet worden over hoeveel schadelijke stoffen dat je net binnenkrijgt op een dag. Want je lichaam is wel ongelooflijk goed in het detoxifieren van die schadelijke stoffen. En we zijn eigenlijk een heel adaptief systeem. Nu natuurlijk, wanneer je al bepaalde problemen hebt en chronische pijn hebt, is natuurlijk elke extra trigger niet echt heel welkom. Die app kan je dan gebruiken om toch maar zo weinig mogelijk schadelijke extra stoffen te krijgen in je lichaam.
En natuurlijk, misschien is niet meer te vermelden dat iedereen het weet, maar roken is toch wel schadelijk. Hè? Dus als we vertoeven bij mensen die roken, dan weten we eigenlijk dat we best uit een rookomgeving blijven.
Ik kan het allemaal wel alleen. Ik heb geen hulp nodig om mijn levensstijl aan te passen.
Sommige mensen kunnen het alleen, veel hangt af van karakter. Maar het is toch wel plezant, ik merk dat toch, als mensen iets willen doen van levensstijlverandering, dat het toch wel helpt als ze dat in groep kunnen doen. Bijvoorbeeld, ik denk nu dat ze samen een kookles volgen met gezonde voeding koken en dat overzetten naar elkaar en dan uitwisselen. Onlangs was ik zo bij een groepje en van het een kwam het ander. Ah ja, maar ik kan komen aan kruiden uit Indië, ik kan die daar bestellen. Ja, en dat werkt goed en je moet dat een keer proberen en er dan over uitwisselen en erover babbelen. En zo wordt dat zo automatisch wat ingezet om gezond te koken. Ook een keer door recepten uit te wisselen. Hetzelfde is eigenlijk ook met bewegen. Als de een zegt, gaan we samen niet ons inschrijven in de sportclub? Dan is dat stimulans om die gewoonte verder te onderhouden. Dan ga je toch al denken, volgende week spreek ik weer af met die persoon, gaan we samen sporten. Dat kan stimulerend werken. Die steun kan voor veel mensen een hulpmiddel zijn om echt aan die levensstijl te werken.
Ik denk dat Nancy een heel toffe vriendin is om te hebben en om te werken aan gezonde levensstijl.
Maar dan misschien ook op professioneel vlak. Mensen die willen werken aan gezonde levensstijl en die denken dat ze het alleen kunnen, helpt het soms om toch de hulp van een coach of een iemand die misschien arts is in te roepen?
Ja, ik denk dat voor heel veel mensen kan het zo zijn dat het makkelijk vol te houden is alleen of makkelijk is om aan te beginnen. Maar voor andere mensen hebben meer begeleiding nodig en daarvoor denk ik dat bijvoorbeeld wij als LifeMe wel heel goed zijn om de juiste informatie te geven en ook om door te verwijzen naar bepaalde dokters die meer kennen of veel kennen over een bepaalde ziekte waar je mee kampt.
Oké, dan heb ik nog de leuke uitsmijtervraag die ik moest bedenken. En die was, aan welk misverstand zondig jij misschien wel eens? Want wij zijn ook maar mensen.
Oké, ja, daar kan ik wel meteen iets gaan bekennen. Ik drink wel af en toe eens graag met vrienden. Waarbij ik natuurlijk altijd zeg, een leven moet ook geleefd worden. Dus als je een 80-20% aanpak doet, is dat eigenlijk al goed. Dus af en toe bezondig ik mij wel eens aan alcohol. En dan graag ofwel zware biertjes ofwel rode wijn, wat niet zo toevallig ook gezonde effecten met zich mee kan brengen dan die rode wijn.
Ja, ik zal iets bekennen. Ik heb eigenlijk altijd een drang naar zoetigheden. En vooral bijvoorbeeld in stressvolle perioden, ik herinner mij toen ik aan mijn doctoraat werkte en het ging niet zo goed, dan ging ik een gebakje halen met koffie en dan kreeg ik weer een energieshot en dat hielp mij. En ja, dat heb ik nog altijd eigenlijk, die drang, maar ik probeer dat wat aan te pakken door toch geleidelijk suiker te verminderen en ik maak mijn gebakjes zelf. Ik gebruik volkoren producten en ik gebruik eigenlijk geen suiker. En zo kan ik dat aanpakken, maar ja, ik heb nog ook inderdaad zo die dagelijkse kleine zondes die ik... En dat is heel menselijk, denk ik.
Ja, eigenlijk een kleine zonde. Het was eigenlijk een grote zonde. Want ik had een grote verslaving. Ik noem het zelfs een verslaving aan chips. Een grote zak. En die zakken waren iedere keer maar groter, kocht ik aan. Ik lust zo graag die chips. Dus die zoute smaak, dat ik echt zo lust. Maar ik heb dat wel kunnen afbouwen. Dus ik heb dat vervangen door te maken dat ik in mijn frigo altijd radijsjes, kleine tomaatjes heb. En als ik zo die drang voel naar iets, een kleine snack, dan ga ik naar die groentjes. En ik heb dat zo kunnen instellen. Ik heb dus ook... Ik werd daar ook zelf in begeleid. En dan zochten ze, wat vind jij zo leuk aan die chips? Wat is dan die chips? Dus ik heb dat dan ook vervangen door meer die specerijen in het eten te gebruiken. Zodanig dat die drang wegviel naar die smaken. Dus ik maak dus nu dat ik bepaalde soorten azijn heb in huis. eten klaar te maken, ook peper gebruiken. En zo ben ik er eigenlijk vanaf geraakt, zonder eigenlijk mij ook daar echt op te fixeren. Maar zo langzaam heb ik dat afgebouwd en ik zie nu zelfs die chips niet meer staan in de supermarkt. Ja.
Dit was aflevering 2 van de Life Me podcast. De volgende aflevering hebben we het over slaap en gaan we in gesprek met gezondheids- en slaapexperte Julie Verlinde.